Goedenavond, gemeente. We luisteren eerst naar een toelichting bij het bloemstuk.
Uw licht breekt door ons als we opstaan. Uit alles wat ons doodt. En als we naar buiten komen om ons te laten bevrijden van alles wat ons beklemt, wat ons vasthoudt, waarvoor we de ogen sluiten. Dan kunnen we u tegemoet gaan, wandelen als vrije mensen in het licht van de eeuwige. Geef ons ogen om te zien wat leven in uw licht betekent.
We zingen nu Psalm 69, vers 4 en na Fotum en Groet, vers 5 en 8. Psalm 69, vers 4. Ik stil voor persoonlijk gebed. Wij verwachten onze hulp van God die hemel en aarde schiep, die ons trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. Gemeente van Christus, genade voor u en vrede van God onze Vader, in Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere God, we danken u ervoor dat we ook vanavond hier nog weer bij elkaar mogen komen. En dat we dat wonderlijke boek, de Bijbel, hebben. We zijn ook vanavond gelukkig niet aangewezen op onze eigen gedachten of onze eigen gevoelens. We mogen ons daar juist van afkeren om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. We bidden u dat we daar nooit zo aan gewend raken dat het ons eigenlijk niks meer zegt. Dat we in de kerk zitten met het idee, nou we weten het eigenlijk allemaal al. Geef dat we ook vanavond als het ware weer opnieuw mogen luisteren naar uw stem. We danken u ervoor dat we mogen weten dat u ons zoekt, contact met ons zoekt, ook vanavond. En als het ware uw hand op onze schouder legt en uw ogen laat rusten in die van ons. En ons aan wilt spreken en ons hart wilt raken. Wij bidden u dat dat vanavond ook echt gebeuren mag. Laat uw Heilige Geest ons leiden, heel deze dienst. Bij het zingen van onze liederen en het luisteren naar uw woord. Het verkondigen ervan, bij onze gebeden. Geef dat we mogen merken dat u zelf hier bent vanavond. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. U weet wat we hebben gebeden, ook in de afgelopen week. U weet waar we naar verlangen. En we bidden u dat we mogen merken vanavond dat u het hebt gehoord. En dat u antwoord wilt geven. Wij zien samen uit naar wat u gaat doen in deze dienst. Amen. Ik lees uit Psalm 110 een kort gedeelte en daarna uit uit Hebreeën 4. Dus eerst uit Psalm 110, het begin, en dan uit Hebreeën 4 vanaf vers 14. En ik lees door tot in Hebreeën 5 vers 10. Dus twee schriftlezingen, Psalm 110 en Hebreeën 4. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 22 de versen 8. 9 en 10. Psalm 110 van David, een psalm. Aldus luidt het woord van de Heere tot mijn Heer. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere trekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. En dan uit Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten we aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonde te brengen. En niemand matigt zichzelf de waardigheid aan, maar men wordt ertoe geroepen door God, als immers ook Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoogpriester te worden, maar hij die tot hem sprak: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt: gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing. preek gaat over het laatste stukje dat ik voorlas uit Hebreeën 5, de versen 7 tot en met 10. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Christus gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat gedeelte lees ik ook een keer voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat: Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem had uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Straks na de preek zingen we gezang 461, de versen 5, 6 en 7. Op een muur in Engeland had iemand geschreven: God is nowhere. God is nergens. U weet dat er talloze mensen zijn die dat helaas denken. God bestaat helemaal niet. Vooral als er zulke ergere dingen gebeuren, zoals gisteren in Alphen aan den Rijn, zijn er een heleboel mensen die twijfelen aan Gods bestaan. Ik herinner me dat er destijds een heel erg vliegtuigongeluk was op Tenerife. Daar was ook een Nederlands vliegtuig bij betrokken. En er zijn honderden mensen toen omgekomen. En toen stond daarover een soort commentaar in de Telegraaf. En toen schreef Nico Scheepmaker, een journalist: God bestaat dus niet. Die conclusie trok hij uit dat ongeluk. En juist in Engeland zijn er geleerde mensen die proberen om ook anderen ervan te overtuigen dat God er niet is. Zoals bijvoorbeeld Richard Dawkins, die heeft een boek geschreven dat ook in het Nederlands is vertaald, en dat heet God als misverstand. En misschien overvalt u het ook wel eens. De gedachte: is God er wel? Een persoonlijk God die ons kent en die naar ons luisteren wil? Of is het allemaal een verzinsel? Die woorden op die muur in Engeland, God is nowhere, daar is iets mee gebeurd. Want iemand die daar langs liep, die heeft in dat laatste woord, nowhere, in het midden een verticale streep gezet, zodat er twee woorden uit ontstonden. En toen stond er ineens: God is nou hier. God is nu hier. En dat is de duizelingwekkende werkelijkheid waarbij u en ik mogen leven. Want God is één van ons geworden. In Hebreeën 1 staat dat Jezus Christus de afglans van Gods wezen was. Dat hij het evenbeeld van God was. Maar hij heeft die gelijkheid aan God niet vastgehouden, maar hij heeft die afgelegd en hij is een mens geworden zoals wij. Hij is geboren zoals wij. En kinderen kwamen toen naar hem kijken en vonden hem op hun broertje lijken, staat er in een gedicht. Jezus Christus heeft deel gekregen aan onze zwakheden en onze beproevingen. En hij is een mens geworden die geboren was om te sterven. Net zoals wij allemaal. Ik weet niet of er hier zijn die ook visie lezen, dat blad van de Evangelische Omroep. Dan weet u dat daar een rubriek in staat waarin elke week, vrijwel elke week, aan verschillende mensen, aan steeds andere mensen, dezelfde vragen worden gesteld. Ook altijd deze vraag: bent u bang voor de dood? En het valt mij op dat een heleboel mensen dan zeggen: nee hoor, ben ik helemaal niet bang voor. Ik weet niet wat u zou antwoorden, maar ik zou dat eerlijk gezegd niet zo makkelijk zeggen. En van Jezus hebben we gelezen dat hij smekingen en gebeden met sterk geroep en tranen geofferd heeft aan hem die hem van de dood kon redden. Zo bang was hij ervoor. Voor sterk geroep staat in het Grieks het woordje krauge. En soms hebben Griekse woorden al een klank waaraan je kon horen wat ze eigenlijk betekenen. Krauge, dat zou je kunnen vertalen met krijzen. Dat is een geluid wat je voorbrengt als je getroffen wordt door een heel diepe pijn of in grote angst verkeert. Dat is niet eens een bepaald woord, maar een kreet. En die heeft Jezus geslaakt toen hij de dood onder ogen moest zien. U denkt daarbij waarschijnlijk ook aan Gethsemane, waar Jezus alles op zich af zag komen, het lijden en het sterven. En dat hij toen over de grond kroop van angst. Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, zei hij. En toen heeft hij gehuild, staat er. En die schreeuw laten horen. Zo angstig was hij. Nou staat hierbij dat hij toen verhoord is uit zijn angst. Maar dat weten we, dat betekende niet dat hij niet hoefde te sterven en te lijden. Nee, er staat in Lucas, toen verscheen hem een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En dan staat er juist, toen bad hij des te vuriger. Want doordat hij kracht kreeg van die engel, wist hij dat hij verder moest gaan. Dat hij inderdaad moest lijden en sterven. Dat hij al meer gehoorzaam moest worden. Dat staat hier ook. Hoewel hij de zoon was, de zoon van God, moest hij al gehoorzamer worden. Al meer zich voegen naar de weg die hij gaan moest. Er staat hier in onze tekst dat hij gebeden en smekingen met sterk geroep en tranen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon redden. Dus het was een offer. Ik lees iedere ochtend zelf ook een stukje uit de Bijbel naar een bepaald rooster van de Internationale Bijbelbond. En in de afgelopen weken moest ik steeds een stukje lezen uit Leviticus. En dat is niet zo makkelijke kost, want dat gaat over al die offers die ze destijds in Israël moesten brengen. Maar het viel me wel op hoe zorgvuldig het allemaal beschreven staat. En hoe voorzichtig die offers gebracht werden, omdat het heilig was, allerheiligst. Dat staat er iedere keer bij. En het was voor God, dus je kon daar niets mee knoeien. Het moest allemaal heel precies gebeuren. En eeuwenlang is dat gebeurd. in de tabernakel en later in de tempel. Al die offers, iedere dag weer. En ik heb gelezen in Leviticus dat zelfs 's nachts mocht dat offervuur op het altaar niet uitgaan. En iedere ochtend moest er opnieuw een offer gebracht worden en dan de andere offers daarbovenop. En dat ging altijd zo door. En het was nooit goed, nooit afdoende. Er is nooit een offer gebracht waarvan je zegt, nou is het helemaal goed. En daarover wordt gesproken in Psalm 40. En die woorden uit Psalm 40, die worden in Hebreeën 10 aan Jezus in de mond gelegd. En dan zegt hij tegen God, zijn hemelse Vader, offergaven en slachtoffers hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie hier ben ik, om uw wil te doen, o God. Jezus heeft dus zichzelf ten offer gebracht. Daarom staat dat hier. Dat hij die gebeden en smekingen geofferd heeft. Dat hij God gehoorzaam was. Dat God wilde dat hij zichzelf helemaal overgaf. En dat hij gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij heeft geleden. En het is natuurlijk al lang voor Gethsemane begonnen. Ik denk aan de verzoeking in de woestijn. U weet dat Jezus toen honger had. En dat de boze dan tegen hem zegt, jij honger? Ja, maar dat hoeft toch niet. Je bent toch de Zoon van God. Dus je kunt zelfs van die broden, van die stenen kun je broden maken. Want jij hoeft niet te lijden. Kijk, dat was de verzoeking. Van lijden, dat hoort niet bij je. Iets ontzeggen of mooi, nee, dat hoort niet bij je. En later keerde die verzoek weer terug. Toen Jezus aan zijn discipelen zei wat hem te wachten stond. De Zoon des Mensen zal veel lijden en verworpen worden. En u weet wellicht hoe Petrus toen reageerde. Die zei, dat verhoede God. Zeggen we, dat moet u onmiddellijk uit uw hoofd zetten, want dat hoeft niet. U hoeft niet te lijden. Voor ons hoeft dat niet. En dan zegt Jezus, ga weg Satan. Want dat was ook een verzoeking. Om het dan maar niet te doen. Als zelfs die mensen die hem het meest naast stonden, als Petrus, duidelijk maakten dat het voor hen niet hoeft. Dat zij er niet om vragen. Dat zij de noodzaak er niet van zien. Nou, waarom zou je het dan doen? En daar moest Jezus tegen ingaan. En toch maar weer gehoorzaamheid leren aan zijn Vader om toch die weg van het offer te gaan. En dat is steeds zo gebleven. Tot op het kruis zelf zeiden ze nog tegen hem, kom er vanaf, als je de Zoon van God bent, dan hoef je toch niet aan zo'n verschrikkelijk kruis te hangen. Dan moet Jezus er ook weer tegen ingaan om daar te blijven. Omdat zijn Vader hem dat vroeg en omdat tot heil van mensen was. Want dat vind ik het wonderlijke van heel de lijdensgeschiedenis van Jezus. Dat hij het deed in gehoorzaamheid aan zijn Vader. En dat is de God tegen wie wij gezondigd hebben. En die niet tegen ons gezegd heeft, nou, als jullie het verknoeid hebben daar beneden op aarde, dan zoeken jullie zelf maar weer uit hoe het goed kan komen. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft zelf, dat vind ik het onbegrijpelijke, dat God zelf een plan heeft bedacht om hem en ons weer met elkaar in het reine te brengen. En dat zijn Zoon zich daar voor gegeven heeft en gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Waarom wordt dat nou hier juist in de brief aan de Hebreeën zo uitvoerig verteld, wat het Jezus gekost heeft om gehoorzaam te zijn aan zijn Vader tot heil, tot redding van de mensen? Wel, die Hebreeën, dat veel weten we daar niet over, maar het waren waarschijnlijk christenen die in Rome woonden en die een tijd van vervolging hadden gekend. En toen hebben die mensen zich uitstekend gehouden. Er staat in Hebreeën, de roof van uw bezit hebt gij blijmoedig aanvaard. Nou, ik geef het je te doen dat ze soldaten je huis binnenvallen en je spullen meenemen en dat je dan zegt, oh ja, maar onze grootste schat kunnen jullie nooit afpakken. Want dat is God. Ons vertrouwen op hem. Ja. Denk aan Psalm 73, nevens u lust mij niets op aarde. Nou, dat was in die tijd van moeite. Van toen het hen ontzettend veel kostte om christen te zijn. Maar daarna is er een betere tijd gekomen. Tenminste, beter. Er kwam een andere keizer en die vervolgde de christenen niet. En juist toen ze het makkelijker hadden, werd het voor die christenen gevaarlijker. Want toen zeiden ze, nou ja, we hebben het nou zo moeilijk gehad. Laten we nou ook maar eens gaan genieten. En toen, laat ik het maar eenvoudig zeggen, toen boerden ze achteruit in hun geloof, in hun verhouding tot God. Je kunt het allemaal lezen in de brief aan de Hebreeën, dat de kerkgang achteruit ging. En dat ze zich niet zo meer interesseerden voor de dingen van God. Dat staat in ditzelfde hoofdstuk, Hebreeën 5. Jullie zijn traag geworden in het horen. Jullie interesseert het niet zoveel meer. Ze gingen zich met allerlei andere dingen bemoeien. En dat trok hen van God af. En in deze brief aan de Hebreeën, er staat ernstige waarschuwingen tegen afval. Hebreeën 6 en Hebreeën 10. En er staat dat het beeld van die gemeente geschetst werd door slappe handen en knikkende knieën. En dat ze achterop raakten in het geloof, in de genade, verachterden in de genade. En tegen zulke mensen, die eigenlijk de boel maar een beetje lieten waaien, wordt dan gezegd, denk eens aan je heiland. Wat hij ervoor over heeft gehad om jullie te redden. En hoe hij tegen alle verleidingen, beproevingen inging. En trouw bleef aan zijn opdracht. In gehoorzaamheid aan zijn vader en tot jullie redding, tot jullie heil. Hij is gehoorzaam geworden, staat er. In Filippenzen 2, dat valt me altijd op. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En dat was het allerergste. Daar zag hij natuurlijk het allermeest tegenop. Als je dat leest in Gethsemane, dan huiverde hij daarvoor terug. Kijk, het lijden van Christus, dat is eigenlijk een ladder geweest. Waar langs die afdaalde. Tot het dieptepunt, toen de duister zich samenbalde rondom het kruis op Golgotha en hij kermde, verlaten, verlaten. Dat was de hel waarin die terecht kwam, dat God zich terugtrok. Eerst maakte hij zich al los van de mens. U weet dat in het evangelie wordt verteld dat hij bij het kruis Maria, zijn moeder, zag staan en Johannes. En dan zegt hij, dan moeten jullie niet meer naar mij kijken, maar naar elkaar. Zoon zie je moeder, moeder zie je zoon. En dan isoleert hij zich van de mensen die hem het meest naast stonden. Dus dan begint de grote eenzaamheid. Die dan nog ontzaglijk verdiept wordt. Doordat God zich van hem terugtrekt. En dat is de hel, dat je van God en alle mensen verlaten bent. En tot dan is die gehoorzaam geweest. Tot zover is die gegaan. Maar zo hebben we gelezen, zo is hij dan een oorzaak van eeuwig heil geworden. Een bron, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is eigenlijk nog mooier. Een bron van eeuwige redding. Van eeuwig behoud. Want in alles wat Jezus gedaan heeft, heel die bittere lijdensweg, waarin hij telkens maar vol moest houden, ging het om onze redding, om ons behoud. Jezus is, net als wij, geboren, zei ik. Maar dat was omdat hij heel ons leven over wilde doen. Dat vind ik zo geweldig. U hebt misschien ook dingen waarvan u wel eens aan terugdenkt, dat je ze vroeger hebt gedaan en dat je ze nooit achterhalen kunt. In Psalm 25 bidt iemand ineens: gedenk niet de zonde van mijn jeugd. Juist als je jong bent, dan kun je soms stomme dingen doen die, ja, die je niet terug kunt halen. En voor mij is het een enorme troost dat er iemand is gekomen die heeft gezegd: ik doe alles over. Hij is vanaf het allereerste begin, ontvangen is in de schoot van Maria, is hij opnieuw begonnen en helemaal zuiver. Hij is volkomen, hij is ons in alle dingen gelijk geworden, behalve de zonde. Choris hamartia staat er in het Grieks, dat wil zeggen ver van de zonde. Wij trekken soms juist op de zonde aan, worden er ook toe verleid, toe beproefd, verzocht. En er is voor de boze soms maar een klein beetje voor nodig om ons, een klein duwtje om ons de verkeerde kant op te krijgen. Maar Jezus heeft zich ver van de zonde gehouden. Hij heeft helemaal zuiver geleefd in alle opzichten. En zijn volkomen reine leven, dat mag nu over het onze worden gelegd. Zodat al onze zonden worden bedekt. Voor het heilig oog des Heren, zoals we zingen met Psalm 32. En het andere wat hij gedaan heeft, dat is onze schuld op zich nemen. Heel die last, het was onze last die op zijn schouders viel, staat er in het gezang. Hij is het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Want die schuld is er. Van vroeger en van nu. En dat neemt hij op zich en dat draagt hij weg. En daarom is hij daar op Golgotha in die buitenste duisternis terechtgekomen. Jezus zelf heeft daar een paar keer met grote huiver over gesproken. En daar is hij zelf in terecht gekomen omdat hij ons wilde zijn. Omdat hij in onze huid is gekropen. Daarom is hij daar terecht gekomen. En zo is hij een oorzaak geworden. Een bron van eeuwige redding. Er staat in de nieuwste Bijbelvertaling iets wat in de andere Bijbel ontbreekt. Er staat: toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was. Er staat in die andere Bijbel alleen maar: toen het einde was bereikt. Dat einde, dat betekent in de Bijbel ook vaak doeleinde. Toen hij zijn doel had bereikt. Waar het om ging, de redding van mensen. Toen hij alles volbracht had. Maar er staat er: toen is hij tot de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd. En zo heeft God toch ook zijn gebed verhoord door hem op te wekken uit de dood. Waar we straks op Pasen gaan vieren. En hem de ereplaats te geven in de hemel. Daarmee ben ik begonnen in Hebreeën 4 vers 14... dat Christus de hemel is doorgegaan. En nou weet u wel dat de hoge priester destijds in Israël één keer per jaar op de grote verzoendag de heiligdommen doorging. De voorhof en dan naar het heilige. En dan kwam hij in het heilige der heiligen. Maar de ark stond de troon van God. Dan zit hij eens in het jaar en dan moest hij weer terug. Volgend jaar weer. Want ook dat was nooit goed. Totdat Jezus het hemels heiligdom binnenging. Met het offer dat hij had gebracht. En toen zei zijn vader, laat ik het maar eenvoudig zeggen, maar eerbiedig. Mijn jongen, nou mag je gaan zitten, want nou is het goed. De brief aan de Hebreeën spreekt daar prachtig over, vind ik. Daar wordt van die priesters in Israël gezegd dat ze altijd moesten blijven staan. De burgemeester van Amsterdam, ex-burgemeester moet ik zeggen, u weet, die heet Cohen. En dat woordje Cohen, dat betekent hij die staat. Die Cohens, die moeten verre afstammelingen zijn van de priester in Israël destijds. Hij die staat, stonden altijd maar, altijd en eeuwig stonden ze aan die altaren offers te brengen. Er kwam nooit rust, het was nooit goed. Zodat Jezus het hemels heiligdom binnenging. En daar is hij nu gezeten, aan de rechterhand van zijn vader. Mijn jongen, dan mag je gaan zitten. Want nu, dat offer wat jij hebt gebracht, dat is volkomen. Daar mankeert helemaal niks meer aan. Dat is afdoende. En daar ging het me nu om, zegt dan zijn hemelse vader, dat ik mensen redden kom door jouw zuivere leven over hun zondige leven te leggen. En te weten dat hun schuld die jij op je nam, hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Dat die schuld is geboet, is betaald. Zo is Jezus dus die bron van eeuwige redding geworden. Door God aangesproken staat hier als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het woordje voor priester, het Latijnse woordje voor priester, dat is pontifex. En dat is bruggenbouwer, pont, dat is het Franse woordje, dat kent u. En wij hebben het ook wel eens over iets fixen. Nou, een bruggenbouwer, bruggenmaker, dat is een priester eigenlijk, een tussenfiguur. En Jezus is daar uitermate geschikt voor, want hij is God en mens. Hij is Jezus, de Zoon van God. Zo begint dat hier in Hebreeën 4, vers 14. Dus een brug rust op twee pijlers. En zo is het met Jezus ook. Hij is God en mens. Hij weet precies wat er nodig is om God te behagen. Maar hij weet ook precies wat u en ik nodig hebben. En hij kan meevoelen met onze zwakheden, staat er. Nu, Jezus is zo priester, aangesteld, vroeger al bestemd, Psalm 110, hij is bestemd tot priester. En toen hij zijn werk had gedaan, toen is hij ook aangesteld in het hemels heiligdom, om priester, hoge priester te zijn, naar de orde van Melchizedek. Melchizedek, dat is die wonderlijke figuur die ineens opduikt in Genesis 14 in ontmoeting met Abraham. En dan wordt die Melchizedek genoemd koning van Salem. Dat was op de plek waar je later Jeruzalem verrees. Koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Heel wonderlijke figuur, die buiten alle regels om, later waren ze alleen maar priester als ze een afstammeling waren van Aaron, maar daar helemaal buiten om was die Melchizedek, koning en priester tegelijk. En zo ben jij het nu ook, zei God tegen Jezus. Zo ben jij ook. Je mag zitten aan mijn rechterhand, mag regeren, koning zijn en je mag priester zijn. Je mag je offer dat je bracht altijd van kracht doen zijn. En als mensen op aarde daar een beroep op doen, op het bloed dat gestort is, dan vloeit dat bloed ook. Dan wordt dat offer van jou toegepast. En je bent zo een bron van eeuwig heil. Een bron die vloeit. Nu zo zorgt Jezus ervoor dat, gestuurd door de Heilige Geest, die redding die Hij bewerkt heeft, naar ons toekomt. In het evangelie dat we mogen horen zondag aan zondag. En in de liederen die we zingen. Zo probeert de Heilige Geest ons hart daar telkens opnieuw voor te veroveren. Want wij zijn natuurlijk net als Petrus aanvankelijk. Dat we uit onszelf dat ook niet zo zoeken. De verzoening met God, als we het maar goed hebben, juist in deze tijd. We lijken wel een beetje op die Hebreeën. Ik denk, als we het maar goed hebben, als we maar een beetje goed voelen, dan is het best. Maar God heeft iets anders met u voor. Die verlangt ernaar dat u zijn kind bent. En dat alles goed is tussen hem en u. En daar heeft hij zijn zoon, Jezus Christus, voor gegeven. En laten wij hem nu trouw zijn en gehoorzaam zijn. Dat staat er ook. Hij is voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwig heil, van eeuwige redding geworden. Gehoorzamen. U begrijpt nu een beetje wat dat betekent. Dat betekent dat je je ook in deze tijd door niks van de wijs laat brengen. Maar je heil blijft zoeken bij Jezus Christus. En zoals in Colossenzen staat, zoekt de dingen die boven zijn. Dat je hart uitgaat naar hem. En dat je hem gaat zien als je grootste schat. Dat je hem lief hebt. Dat je voor hem leven wil. En dat je hem zoekt en zijn woord onderzoekt. En ernaar verlangt om al dichter bij hem te leven. Dat betekent het allemaal. Hoewel het soms ook wel moeilijk kan zijn. Maar misschien zitten hier mensen die zeggen, nou, ik kom straks weer alleen thuis en ik heb niemand om nog eens over de preek te praten. Je kunt je als christen, als je echt christen wilt zijn, kun je je eenzaam voelen. Of niet begrepen. Je hebt heel weinig mensen met wie je nu eens van hart tot hart kunt praten. Maar dan staat er, we hebben een hoge priester. Die kan meevoelen met onze zwakheden. Dat hij weet, omdat hij zelf mens geweest is, dat je tegen alles wat je weerspreekt, je geloof aanvecht, dat je daar tegenop moet boksen om vol te houden. Maar het is de moeite waard, want het gaat om ons eeuwig behoud. En hij die als hoge priester leeft en met zijn geest ons zegent en die ons moed en sterkte geeft, hij is het die ons bijstaat, wat kwaad ons ook bejegent. Amen. samen belijdenis van ons geloof, waarin we ook in de week die voor ons ligt willen leven. En daarna zingen we samen gezang 110 over de hoge priester. Gezang 110 na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u stemmen van harte in met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgevaren van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heer Jezus, er zal dus een moment komen waarop we u zullen zien. Het staat ook zwart op wit in de Bijbel. Elk oog zal hem zien. Ook die hem doorstoken hebben en hem dachten nooit meer te zien. Maar aan u is het oordeel over ons allemaal gegeven. En u zult weer komen om te oordelen de levenden en de doden. We bidden u dat we dat beseffen mogen, ook als we in de kerk zitten en over u horen, dat er een moment komt waarop u ook zult zeggen hoe u over ons denkt. En we bidden u dat bij onze doop is het al gebeden dat wij een keer zonder verschrikken voor uw rechterstoel zouden mogen verschijnen. En we bidden u dat gebed verhoren wilt voor ons allemaal. Doordat u ons nu leert om op u ons vertrouwen te stellen. U die ons leven overdeed en die onze schuld wegdroeg. Bewaar ons ervoor dat wij ons in allerlei andere dingen verliezen en langs u heen zouden leven. Leg met uw woord en door uw geest beslag op ons leven. En geef dat we al meer, Heer Jezus Christus, aan u verknocht raken. En u al meer lief krijgen. U die u door niets liet afhouden om bezig te zijn voor ons heil. We bidden u dat we net als Paulus het mogen leren zeggen: het leven is mij Christus. Ik ben helemaal vol van hem. Maak ons dan ook vervuld van uw liefde en genade, van uzelf, Heer Jezus. En laten we telkens opnieuw het contact met u zoeken. U weet dat er momenten, tijden, misschien wel lange tijden in ons leven zijn, dat we een afstand voelen tussen u en ons. Maar u kent ons, hebben we gehoord. En we bidden u dat u de band weer wilt aanhalen. En we bidden u dat we ook gewoon door de week, terwijl ons hoofd en onze handen met ons werk bezig zijn, ons hart bij u is. Omdat uw hart bij ons is. Wij bidden u dat de Heilige Geest ons leidt, ook in de komende week. Bewaar ons voor alle kwaad. Geef, Heer Jezus, dat we naar uw beeld veranderen mogen. Dat uw gezindheid ook in ons is. Leer ons om nederig te zijn. En vergevensgezind. Niet op onze strepen te staan. Leer ons om barmhartig te zijn. Heer Jezus, maak ons uw beeld gelijk. We bidden u voor elkaar, voor jongeren en ouderen. Wees met onze jongens en meisjes. Geef dat ook zij hun vreugde mogen zoeken bij u, Heer Jezus Christus. We danken u ervoor dat u zelf ook jong bent geweest, 10, 12, 20. En dat u ook die jaren hebt overgedaan, zuiver, zonder enige zonde. Leg ook die jaren over die van ons. We bidden u dat u de zieken in de gemeente nabij wilt zijn. We denken daarbij ook aan Sylvia de Wit Streefland, die weer opnieuw een kuur moet ondergaan. We geven haar in uw goede handen, Heer. En we bidden u dat ook zij of zelf zich aan u kwijt kan. Wees met haar gezin. En sterk hen. Wees hen heel dicht nabij. En u verstaat de kunst om uit iets heel ergs toch nog iets moois te maken. Zodat we dichter bij u leven. En uw vrede ons hart vervult, ook in moeilijke omstandigheden. Ontferm u over de mensen in Alphen aan den Rijn. Troost hen. Ik bid u om herstel voor degenen die in het ziekenhuis verblijven. Ontferm u ook over de ouders van degenen die dat heeft aangericht. Heer, ontferm u over alle mensen in deze wereld waar zoveel leed is, zoveel tranen worden geschreid. We bidden u om uw ontferming en uw nabijheid. En we bidden u om uw grote dag, Heer Jezus Christus, waarop alle tranen zullen worden gedroogd en geen graven meer zullen worden gedolven. Heer, we bidden u dat u zich ook over ons allemaal ontfermen wilt, zoals we hier zitten vanavond. Ga met ons mee naar huis. En laten we het ook beseffen dat u uw belofte waar maakt. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven en aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw woord en sacrament, met uw genade en goedheid, met de leiding van uw Heilige Geest. En waak over ons allen uit genade. Amen. Nu worden uw gaven ingezameld. Daarna zingen we ons slotlied. Dat is gezang 183, vers 5 en 7. ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.